Hey, hallo. Hoe gaat het? Leuk dat je luistert. Hey, en vind je het wat? Vergeet dan niet om even te abonneren en om wellicht ook even een beoordeling achter te laten. Voor vragen kan je me bereiken via diverse social media of via mijn mail. En ik ben bezig om alles op YouTube te zetten. De links vind je in de beschrijving. Oh, en niet te vergeten, Patreon. Zo. Dat was nogal wat de vorige keer. Ik ben weer behoorlijk uitgelopen. We hebben veel besproken, ook over algemene dingen. En dat is mooi, want dan hoeven we dat nu niet meer te doen. Maar als we met hetzelfde tempo zouden doorgaan, dan doen we dus ruim 1,5 uur over 1,5 jaar. En dat wordt echt te gek. Dat wordt te lang. Maar dat hoeft ook niet. Kijk, in het begin was het even goed om dieper op zaken in te gaan wat betreft de bevoorrading en dergelijke. En dan weet je nu hoe dat werkt. Dan heb je er een beeld bij. Dan hoef ik het alleen te vermelden als er iets verandert. Goed, we zijn dus pas 1,5 jaar in het beleg, na 2 afleveringen. En het was dan ook een druk 1,5 jaar, mag ik wel zeggen. Een hectisch begin, een bijna open oorlog. En we zijn nu beland in een wellicht niet minder hectische, maar iets meer een padstelling, vanuit vaste posities. Of zou Albrecht nog een ultieme poging wagen om een snelle overwinning af te dwingen? Dat horen we in deze aflevering. Oh ja, en straks gaan we wat dieper in op de gevechtshandelingen en de gevolgen van die handelingen. En dat wordt vrij specifiek en expliciet. Misschien meer dan dat je van me gewend bent. Misschien meer dan dat je lief is. Misschien dusdanig dat je denkt, mag het een onsje minder? Of is dit nodig? Moet dit nou? En dat zijn terechte vragen. En het antwoord is denk ik, ja, het mag wel een keer, laat ik het zo zeggen. En ik doe het niet vaak. Heel erg leunen op gore voor effectbejag. Ik hou er niet zo van. Maar we doen het nu toch een keer. We gaan er een keer heel erg diep op in. Dan hoeven we dat niet elke keer te doen. En dan weet je ook, als we het in algemene termen over intense gevechten hebben, wat dat concreet ongeveer inhoudt. Dus voor de mensen die daarvan smullen, die een heimelijke of openlijke morbide fascinatie hebben, die kunnen hun hart ophalen. En voor de mensen die het verschrikkelijk vinden, kan ik 2 dingen zeggen. Of sla deze aflevering over, of niet. En leef met de consequenties. Ik heb je gewaarschuwd in ieder geval. En voor alle mensen daartussenin is dit gewoon realiteit. Wat je er ook van vindt, hoe grof het ook is, at least it's real. De bittere, onverbloemde realiteit. Goed, nogmaals, ik heb je gewaarschuwd. Let's go. Zonder verder oponthoud, welkom bij Nederland in oorlog. Verhalen uit de Nederlandse krijgsgeschiedenis. Aflevering 39, het beleg van Oostende, deel 3. We waren de vorige keer gebleven bij het moment dat Francis Vere in het geheim onderhandelingen had aangeknoopt met de Spanjaarden. Dit naar eigen zeggen alleen om tijd te winnen. En het had gewerkt, Albrecht had zijn aanval uitgesteld. En ondertussen waren er honderden verse troepen binnengevaren en was het tijd geweest om de vervallen vestingen weer te herstellen en de posten weer te bemannen. En dit alles speelde zich af zo rond de kerstdagen van 1601. En nu zijn we beland in januari 1602 en we gaan weer knallend het nieuwe jaar in. Want Albrecht was verbitterd over de hele gang van zaken, die list van Veer. Onderhandelen was vanaf nu helemaal geen optie meer. Die deur was voorgoed gesloten. Hij besefte dat hij de Nederlanders met geweld moest breken in dit bolwerk. En dat hij zijn uitgelezen kans had gemist. Als hij de stormaanval net voor de kerst had laten uitvoeren, dan was Oostende waarschijnlijk gevallen. Toen waren de Nederlanders op hun zwakst. Nu staan de zaken er anders voor. Maar we kennen Albrecht zo langzamerhand een beetje. Dat was niet de meest flexibele persoon. Hij was niet een heel dynamisch commandant. En hij besloot dan ook om niet van zijn originele plan af te wijken, vooral doorgaan. Dat de Nederlandse situatie in de tussentijd veel gunstiger was geworden, negeerde hij. Hij ging uit van de rapporten van de verkenners die hij had gekregen voor de kerst. Je moet de actuele situatie niet in de weg laten staan van je plannen, dacht hij. Ook het tactisch plan van deze aanval was weinig origineel en weinig vernieuwend. Hij ging gewoon doen wat hij altijd deed. Gewoon de stad heel zwaar beschieten en daarna, met overweldigende kracht en veel troepen, een stormaanval uitvoeren. En zo ging de aanval, die eigenlijk voor de kerst gepland was, de eerste week van januari 1602, alsnog door. op 7 januari om precies te zijn. Het leger van Albrecht stelde zich op rond Oostende, nam zijn posities in. 8.000 tot 10.000 liet hij achter in zijn circumvallentielinie en de forten rond Oostende. Dan had hij zeg maar 15.000 man in reserve in de tweede lijn, klaar om gaten te dichten, ondersteuning te bieden, verliezen op te vullen en bij een eventuele doorbraak direct in te kunnen zetten. En dan de eerste lijn, de primaire aanvalsmacht, die bestond uit 12.000 man. Infanterie in slagorde, met de cavalerie erachter. De aanval ging over 3 fronten. Oost onder Buqua, een mannetje of 4.000, met name Walen en Duitsers. Zuidwest ook zoiets, die moesten de polder aanvallen. En west-noordwest de hoofdmacht, 4.000 à 5.000 man onder Albrecht. Spanjaarden en Italianen, zijn beste troepen. Die gingen de belangrijkste bolwerken rond de Oude Haven aanvallen. Zandhil, Port Espik en Helmond. En met name Zandhil, van daaruit konden ze de oude stad binnendringen en ten noorden van de stad uitkomen. De andere aanvallen, zuidwest en oost, waren voor afleiding. En hoe stond onze verdediging ervoor? Veer was weer een beetje positiever gestemd nu de versterking was gekomen. En er schepen vol munitie, wapens en bouwmaterialen waren aangekomen. En niet te vergeten, voedsel. De rantsoenen waren verdubbeld, het moreel was weer wat omhoog gegaan. Een commandant die weer actief leidt, dat doet toch wat met mensen. De ongeregeldheden van vorig jaar waren afgenomen. De soldaten liepen weer in het gareel. En gelukkig maar, want ze stonden voor een zware taak. Veer had zijn verdediging georganiseerd en de posten laten bemannen. Wel had hij de troepen uit de polder laten terugtrekken op de oude stad. 4.000 inzetbare mensen had hij bij elkaar kunnen krijgen. Dus veel meer dan de stadsmuren beschermen, de twee verdedigingsgordels van Oostende, zat er even niet in. Ze werden dan ook geconcentreerd rond het centrum en verdeeld over de buitengordel en de binnengordel. Aan beide kanten een paar honderd man in reserve voor een eventuele tegenaanval. Het was al donker aan het worden. Het was 6 uur 's avonds. De Spanjaarden moesten met eb aanvallen. Als het water op zijn laag stond, dan waren beide geulen, oost en west, net doorwaadbaar. De grote stormaanval was op handen. Zware beschietingen waren eraan vooraf gegaan, van 2 kanten, om de Nederlanders in het ongewisse te laten over de aanvalsrichting. Meer dan 2000 kanonskogels werden afgevuurd. Dat is ongeveer wat de Nederlanders in een week verschoten. De verdedigers zaten verscholen in dekking, zoveel mogelijk. Dus buiten de mentale schade was er niet veel personele schade aangericht. Een paar doden en een handjevol gewonden. De materiële schade viel ook mee. Er was geen bres geslagen in de stadsmuren. En zodra het bombardement stopte, werden de posten bemand, de kanonnen opgesteld en de wapens geladen. Over het hele westfront kwamen Albrechts troepen in beweging, met ladders om de buitenste verdedigingswerken te beklimmen. Vooruitgestuwd door bloeddorst in hoog tempo, maar ook vooruitgestuwd door doodsangst. Spaanse cavalerie in het kielzog, met de expliciete opdracht om iedereen te doden die zich terugtrok. Het was menens dit keer. Echt tafereelen die we kennen uit Stalinistisch Rusland. Een angst is een goede motivator. Waarschijnlijk dacht Albrecht net als Stalin wat dat betreft. Ik wil dat ze mijn kogels meer vrezen dan die van de vijand. Vechten en eventueel gedood worden. Of niet vechten en zeker gedood worden. Spaanse soldaten die dit konden navertellen, zeiden dat ze als beesten werden opgejaagd. Op den Turkse manieren. Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig. Maar die hadden ze wel. En daar werden ze op brute wijze op afgestuurd. En met hoge snelheid. Ze lieten zich nergens door tegenhouden, leek het. De Nederlanders waren onder de indruk. Een ooggetuige zei, het leek alsof de soldaten zelfs door een stalen muur zouden dringen. De Spanjaarden wonnen terrein in het westen. De buitenwerken, de eerste stellingen en loopgraven werden overlopen. De zuidwestelijke aanvalsmacht ging minder voortvarend. Die trokken langs de polder steeds meer naar de hoofdmacht toe en lieten daardoor een flank open. Een snelle uitval vanuit de polder zorgde ervoor dat ze daar niets bereikten, terwijl de polder nauwelijks verdedigd was. Maar verder noordelijk strandde de Nederlandse uitval toen die op de Spaanse hoofdmacht stuitte. De twee westelijke aanvalsmachten bundelden nu hun krachten en wisten het bastion Port Espik dusdanig te overrompelen dat die opgegeven moest worden. Maar dat bolwerk lag geïsoleerd en was slechts een eerste stap. Op de situatie in het westen komen we zo terug. Het andere belangrijke element van de aanval moest uit het oosten komen. Dat was de afleiding om te zorgen dat de Nederlanders het op twee fronten druk hadden. Maar daar hadden ze vertraging opgelopen. Voordat iedereen zich in slagorde had opgesteld, waren ze 2 uur te laat. En bij deze aanval was coördinatie juist essentieel. Want het water van de Gul was nu al dusdanig gestegen dat het niet meer doorwaadbaar was. Ze besloten dan maar de Spaanse halve maan aan te vallen. Ja, om het makkelijk te maken, de Spanjaarden vielen de Spaanse halve maan aan. Hij was niet Spaans, de halve maan is gewoon het type verdedigingswerk. En de Spaanse was gewoon de naam van deze halve maan. Wel gemaakt en bezet door de Nederlanders. Dit was dat verdedigingswerk wat was aangelegd om de nieuwe haven te beschermen. Vanuit Oostende gezien dus, aan de overkant van de Gul. De Nederlanders daar zaten geïsoleerd en kregen ineens een paar duizend Spanjaarden op zich af. Na een korte strijd moest de positie worden opgegeven. Ze trokken zich terug, in goede orde. Ze lieten zich tactisch terugvallen. Nu gingen de Spanjaarden proberen om de halve maan om te vormen tot een vooruitgeschoven bastion, dicht bij de stad. Maar ze werden vanaf de bolwerken in de stad zwaar onder vuur genomen, van relatief korte afstand. Direct vuur dus op drommen infanterie, die in alle ijl probeerden hun eigen kanonnen in positie te brengen. Vanuit het zuiderbolwerk was het vuur zo hevig dat, ik citeer, er van alle kanten hoofden, armen en benen rondvlogen. Einde citaat. Ja, dat was al een behoorlijke klap voor het moreel. Nu begonnen de Nederlanders die zich hadden laten terugvallen van de Spaanse halve maan zich te hergroeperen en kregen bijval van een paar honderd man garnizoenstroepen. Samen deden ze een zeer succesvolle aanval op de overmacht van Walen en Duitsers. En gaven ze net dat zetje. Hoewel, er werd nog even heel zwaar gevochten, maar de Nederlanders hadden de overhand. Maar deze gevechten vielen nog eens 300 vijandelijke doden. Ze verloren het gevecht en eenheden raakten steeds meer in verwarring. En als ze een omtrekkende beweging probeerden te maken, kwamen ze onder moordend kanonnenvuur te liggen vanuit de stad. Meer en meer Walen en Duitsers begonnen terug te wijken, tot uiteindelijk de hele zooi zich in wanorde terugtrok. En ze werden helemaal teruggeslagen tot de Groene Dijk aan toe, tot hun eigen, originele startpositie dus. Daar strandde de Nederlandse uitval uiteindelijk op de geprepareerde Spaanse verdedigingswerken. Maar de Spanjaarden waren weer terug bij af. Hadden geen centimeter terrein gewonnen en honderden mensen verloren. Waren al te laat begonnen, hadden het doel al bijgesteld, maar zelfs die hadden ze niet kunnen behouden. De oostelijke aanval had niets opgeleverd. In het westen was de strijd in volle gang. Hier met nog veel meer troepen en veel betere troepen. Daar stond tegenover dat de verdediging nu zijn volle aandacht kon richten op dit front. En hier deed zich eenzelfde soort situatie voor als op de Spaanse halve maan. Het ingenomen bolwerk Port Espic werd bemand door de Spanjaarden, maar ze werden er door de achterliggende stellingen net zo hard weer van afgeschoten. Het belette ze niet om het steeds weer te proberen. Stug bleven ze hun ladders plaatsen en groepen naar voren sturen. Gewoon recht het geconcentreerde kanonnen- en musketvuur in. Ook dit doet me weer denken aan de Eerste Wereldoorlog. Met over de top gaan, zonder enige kans op succes. Letterlijk kanonnenvoer. Maar de aanval ging in alle hevigheid verder. De Spanjaarden lagen over het hele front zwaar onder vuur, maar bleven gestaag terrein winnen, puur door de massa die ze erop afstuurden. Ondertussen rukten ze vaten met buskruid aan om de stadsmuren op te blazen en een bres te slaan. Dit alles dus tussen de rondvliegende projectielen, over de lijken heen stappend, midden in extreme gevechten. Wat een schouwspel heeft zich daar afgespeeld. En dit was nog niet eens het culminatiepunt. De intensiteit werd nog verder opgevoerd. Er werd nog even een tandje bijgezet. Stap voor stap bastion na bastion innemen en daar bruggenhoofden creëren werkte niet. Want de weerstand van de achterliggende verdedigingsgordels bleef veel te sterk. De verdediging in diepte werkte. Eén post valt en daarachter liggen weer posten die dat punt onder vuur nemen. Goed, we kennen het principe en zo werkte het hier dus. Daarom besloten de Spanjaarden, waarschijnlijk uit nood of wanhoop geboren, om een algemene stormloop op de stadsmuren te gaan doen. Echt verstand op nul was het nu. Vooruit, voluit, met alles wat ze hadden. De Nederlanders zagen een massa mensen op zich afkomen. Ongekend gewoon. Ze vuurden zoveel als ze konden met hun roers en musketten, Veel Spanjaarden werden getroffen, maar de aanval werd voortgezet met dezelfde agressie. En het kwam nu heel dichtbij. Het gevecht was oog in oog. Er ontstonden vechtpartijen om de aanvallers van de muren af te houden. Zwaardgevechten, steekpartijen. Sectoren begonnen terug te wijken onder de druk. De tijd was gekomen voor de Nederlanders om een rigoureus middel in te zetten. De kanonnen werden geladen met grapeshot. Geprepareerde munitie, metalen blikken gevuld met musketkogels. En waar die niet voorhanden waren, werden ze gevuld met schroot, nagels en kettingen. Zeer nuttig op korte en middellange afstand tegen infanterie. En in dit geval werden ze dan ook op zeer korte afstand op de massa aanstormende aanvallers afgevuurd. Waardoor dit middel zijn volle effectiviteit kan behalen. Je moet het zien als een hagelschot uit een shotgun, maar dan in het groot, met een veel grotere kruitlading. Ik heb het volgens mij al eerder een keer beschreven, een aantal afleveringen terug, het effect wat dat heeft. En de schoonheidsprijs die dat steeds maar weer misloopt, ook nu weer. Nee, mochten er in deze fase nog Spanjaarden zijn die het wel goed naar hun zin hadden, dan zal dit ook voor hun ontnuchterend of stemmingsverlagend hebben gewerkt. Je kent het wel, iemand die te vroeg het licht aandoet, die al begint op te ruimen, iemand die veel te dronken is en baldadig wordt, de buurvrouw die komt klagen dat de muziek zachter moet, dingen waardoor een feestje ineens veel minder gezellig wordt. Ja, door de schokgolf alleen al worden de rijen soldaten omvergeblazen. Die krijgen een explosie van metalen projectielen in hun gezicht, met hoge snelheid, hete spijkers, kogels en metalen balletjes op zich afgevuurd, die dwars door het vlees heen rijten. Sommigen spatten als waterzakken uiteen. Anderen verliezen ledematen of hoofden of worden letterlijk doormidden geblazen. En de rest loopt vrijwel zonder uitzondering hele nare verwondingen op. Zeer ernstige of dodelijke verwondingen. Door stukjes metaal die onder de huid schade aanrichten. Vitale delen die worden getroffen. Organen. Mensen waarvan de longen zich vullen met bloed. Die langzaam stikken. Slagaderlijke bloedingen. Inwendige bloedingen. Mensen in shock. In medische shock. En waarschijnlijk ook allemaal in psychologische shock. En helemaal onderin mensen met lichtere verwondingen. En alles daartussenin. Levenslange verminking, mensen die verlamd raakten of blind raakten, bloedverlies, bloedvergiftiging, wondinfecties, wondkoorts, open botbreuken, voeten, vingers eraf, knieschijven, ogen, tanden eruit, oren afgescheurd, gescheurde trommelvliezen, tinnitus, castratie, verstikking, coma, hartfalen, schedelbasisfracturen, eerste, tweede, derde graads brandwonden, snijwonden, spierscheuringen, liesbreuken, kaakbreuken, enzovoort, enzovoort. Enfin, geen pretje. Ook voor de mensen die niet getroffen werden door de kanonnen die in de rijen erachter stonden. Die werden getroffen door allerlei rondvliegende lichaamsdelen. Stukjes huid en vlees, bloedspetters van hun maten in de voorste lijn. En ja, een soort bloednevel ontstaat er dan ook. Een rode mist die als een soort condens over het slagveld trekt en met zijn minuscule druppeltjes de gelederen langzaam roder en roder kleurt. Ik kan me zo voorstellen dat ook het laatste beetje lol er dan toch echt vanaf is. Voor iedereen. Dat zelfs voor de grootste optimist het glas toch wel echt half leeg is op dat moment. Want zoals je uit deze omschrijving wellicht hebt kunnen opmaken, was het fysieke effect op de aanvallers groot. En het mentale effect ook. Getuige zijn van deze ellende is erg genoeg. Maar wetende dat jij daarna aan de beurt bent en dat je hetzelfde te wachten staat, het is rampzalig voor het moreel. Maar ja, wat moesten ze doen? Teruggaan kon ook niet, werd je afgeslacht. En vooruitgaan, ja, dan werd je dus ook afgeslacht. Maar het deerde Albrecht niet. Die was immuun voor al die menselijke trekjes bij zijn troepen. Dan doe je het maar tegen je zin. Hup, ten aanval. Hij bleef dan ook stoïcijns, golf naar voren sturen. Nogmaals, als beesten naar voren gestuwd. En dat waren het voor hem, minder dan beesten. Attributen, door jou te gebruiken en af te danken naar believen. Als vee naar de slachtbank. De frontlinie was een absolute hel van intens afweervuur. Een stalen storm woedde daar. De Nederlandse vuurdiscipline was uitstekend. Steeds een serie kanonnen waren aan het herladen, terwijl een andere serie vuurde. Eigenlijk zoals de contramars, maar dan met kanonnen. Zodat je dus continu kan schieten. En dan kan je nog zo graag willen als aanvallende partij. Dan kan je nog zo nietsontziend blijven doordrukken. Maar daar kom je gewoon niet doorheen. En dan word je dus straks echt allemaal neergemaaid als je zo doorgaat. Ze kwamen geen stap verder. Ook de Spaanse en Italiaanse elite niet. De tijd begon ook te dringen. Kanonschoten uit Fort Sint Albertus waarschuwden de Spanjaarden dat de vloed op komst was. En dat was het teken dat de aanvoer van achteruit zou gaan stagneren door het opkomende water. Op dit moment moest de aanval eigenlijk al geslaagd zijn. Maar dat was die niet. Ze waren nergens de stadsmuren binnengedrongen, hadden niets van noemenswaardige betekenis ingenomen en waren op misselijkmakende wijze aan repen, aan flenters geschoten bij hun futiele pogingen. Zelfs bij Albrecht begon de realiteit in te dalen. Niet dat wat hij aan het doen was waanzin was, krankzinnig was. Maar hij zag in dat binnen een paar uur zijn hele leger weggespoeld zou worden door de vloed. En vooruitgaan lukte gewoon niet. Zijn slagkracht was dusdanig afgenomen dat de aanval geen enkele kans van slagen meer had. De enige optie voor Albrecht was terugtrekken. Hij gaf het op. De aanval werd afgeblazen. Maar de Nederlanders waren nog niet klaar. Die vonden dat wegspoelen van het Spaanse leger eigenlijk wel een goed idee. Dus werden de sluizen bij de polder opengezet, waardoor het water in de westelijke gul en de stadsgracht in rap tempo steeg. Nu kwam het water dus van de andere kant en spoelden de Spanjaarden naar de zee. Honderden verdronken, anderen konden zich nog net in veiligheid brengen. Maar ze konden hun maten helemaal vooraan niet meer helpen, want die zaten nu opgesloten tussen het stromende, kolkende water en de stadsmuur. En dat was nog niet het ergste, want de mobiele reserve van Nederland kwam in actie en deed een uitval. Op troepen die geen kant op konden en die zich tevergeefs urenlang hadden stuk gelopen en nu eindelijk terug mochten, maar niet konden. Geen soldaten die nog optimaal inzetbaar waren. En dat bleek. De Nederlanders walsten er volledig overheen. Sommige Spanjaarden probeerden zich nog over te geven, maar niemand werd gespaard. Er werden geen gevangenen genomen. Gevangenen werden sowieso alleen genomen bij kleinschalige acties, puur voor inlichtingen. Verder was het moord, pure moord. Van de troepen van Albrecht was dit ook wat je te wachten stond. Alle resterende Spanjaarden werden afgeslacht, daarna ontdaan van kostbaarheden en wapens en in het stromende water gesmeten. Zo ging het hier, na een half jaar vechten. Genade werd niet ontvangen en niet gegeven. Welkom in deze vroegmoderne vernietigingsoorlog. Welkom in de hel. Welkom in Oostende. Ja, voor de mensen die niet hebben zitten opletten, de aanval was mislukt. Albrechts grootste poging tot nu toe. 12.000 man hadden zich volledig stuk gelopen op de verdediging. Met deze roekeloze aanval ging van meet af aan werkelijk alles verkeerd. En het eindigde in een ramp voor Spanje. Er vielen 2500 doden. 2500. Dagen later spoelden er van de kust van Calais tot aan Den Helder lijken aan. En dan waren er nog eens duizenden gewonden. Op de aard van de verwondingen zijn we al even ingegaan. Maar dat dus. 1500 tot 2000 ernstig gewonden. En nog zo'n aantal lichter gewonden. En vooral de troepen die de zwaarste opdrachten hadden, hadden het zwaarst geleden. Zijn beste troepen. Albrecht had het net als bij Nieuwpoort voor elkaar gekregen om zo'n beetje zijn hele elitekorps te verliezen. Lekker bezig, Appie. Een stormaanval op vaste posities. Het was een slecht idee geweest. Iets wat er in staatse dienst ook gewoon niet van je gevraagd werd. Om maar even suïcidaal op de stadsmuren met kanonnen af te rennen. En te blijven rennen. Dat gebeurde gewoon niet. Het geeft maar weer eens aan hoe de Spanjaarden in de wedstrijd zaten en met wat voor types je te maken had aan die kant. Het zegt veel over het leiderschap. Spaanse commandanten en zeker Albrecht hadden nul compassie voor hun eigen troepen. Nul. Naar aanleiding van dit debakel ontstond er grote onvrede in het Spaanse kamp. Geschokte, gewonde soldaten die het hadden overleefd waren woedend op Albrecht. En uiteraard vooral over deze klakkeloze verspilling van levens, over deze respectloze behandeling. Dat ze met drommen tegelijk naar de slagbank waren geleid. En dat niet alleen. Het was ook nog eens allemaal voor niets geweest. Het was een debakel geworden. Woede dus over zijn gebrek aan, of totale afwezigheid van enige medemenselijkheid. Maar ook over zijn effectiviteit als officier. Want als het nou nog enig nut had gehad om al die mensen op te offeren, als je ze opoffert voor de goede zaak, als je in ieder geval op zijn tijd ook een keer zou winnen, dan is dat nog iets om je aan vast te kunnen houden. Op dit moment was Albrecht niets meer of minder dan een falende schoft. En ik kan de Spaanse troepen daar onmogelijk in tegenspreken. De maat was vol voor veel soldaten. Ook dat clubje wat dit had overleefd, dat laatste beetje elite, juist die begonnen de boel op te stoken. Niet langer waren ze bereid om te vechten voor Albrecht. Op verschillende plaatsen kregen de aanstichters bijval van andere troepen. Ze begonnen te muiten. Er ontstond bijna een grote opstand. En bijna omdat het voor een serieuze georganiseerde opstand net iets te vroeg was. De uitgeputte soldaten waren net weer terug in het kamp. De meesten waren murf, totaal gedesillusioneerd, gedesoriënteerd, fysiek en mentaal gebroken. Niet in staat om nog ergens iets van te vinden op dat moment. Daarvoor waren degenen die het voortouw namen niet machtig genoeg om die mensen aan te zetten tot actie. En daarom kwam een grote muiterij niet van de grond. Het was meer algehele werkweigering, woede, frustratie, ongehoorzaamheid. Ja, dan moet je net Albrecht hebben. En die reageerde daarop door eens goed met zijn troepen te gaan praten, te luisteren naar hun bezwaren, stelde zich kwetsbaar op, verontschuldigde zich voor zijn fouten en sprak zijn moed in. Ook gaf hij ze dubbele rantsoenen en dubbele soldij. En zo kwam het allemaal weer goed. Nee joh, echt? Nee, natuurlijk niet. We hebben het hier over Albrecht. Die veroordeelde 150 man tot slavernij en een andere 50 liet hij wurgen. En toen was het weer gezellig. Maar wel, de eerste angel was uit de opstand. Maar dat was dus weer met keiharde repressie gegaan. En er was wel een tendens blijven hangen. Albrecht had geen compassie. Albrecht verloor meestal. En Albrecht had scheid aan je leven. Albrecht was het respect van zijn troepen kwijt. En hoe hard je ze ook aanpakt, dat krijg je niet snel meer terug. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. En het respect vanuit Spanje begon ook steeds verder te dalen. Ik bedoel, die hele Albrecht, hè, wat had hij nou eigenlijk gepresteerd? Ja, het is in zijn begindagen als opperbevelhebber Calais en Hulst ingenomen. Maar ook alleen maar door een grote overmacht en met zware verliezen aan zijn kant. Maar hij zou vast wel iets kunnen. Het was wel enig organisatorisch talent. Maar een groot militair was het niet. Niet een groot denker die zichzelf steeds opnieuw uitvond. Integendeel, een fantasieloos man die gewoon altijd hetzelfde trucje herhaalde. En daar ook nog eens heel weinig succes mee behaalde. Maar zoals we weten konden incompetente leiders aan Spaanse kant lang aanmodderen. Zeker een man als Albrecht, soeverein vorst over de Nederlanden, de oom van Philips III, die ontsla je niet zomaar. Albrecht bleef aan als commandant. En hij had ook van deze situatie weer niets geleerd. Hij bleef ook nu weer laks met betalingen en daardoor rommelde het weken later nog steeds in het Spaanse kamp. Ditmaal was er naar verluid een groep muiters onderweg om een paar schansen te bezetten. Hij wist het niet eens zeker. Het was een gerucht. Voor de zekerheid lieten ze toch maar aanhouden om ze vervolgens zonder enige vorm van berechting ook te laten wurgen. Oké, tot zover even de Spanjaarden. Waar het er in de nasleep van de grote aanval van 7 januari dus niet bepaald gezelliger op was geworden. Ja, en aan onze kant was het de kwestie veer. Dan denk je nou, veer zal wel een veer in zijn reet krijgen voor het afslaan van de aanval. Dat viel tegen. Tuurlijk was er blijdschap en opluchting in Nederland. Maar de meningen over de Engelse commandant waren verdeeld. Hij had goed gereageerd op de Spaanse aanval. De verdediging was goed georganiseerd, goed opgesteld en had optimaal gefunctioneerd. Ook de uitvallen waren goed gegaan, op de juiste momenten, op de juiste plekken. Dat was een stukje goede timing en goede uitvoering. Het is vrijwel altijd zo dat een aanvallende partij meer mensen verliest dan een verdedigende. En zeker in een geval als dit met vaste, gefortificeerde posities. Maar toch, hier was dat verschil wel erg groot, ook binnen die kaders. Uitzonderlijk groot. Aan onze kant waren er namelijk maar 40 doden gevallen. 40 tegen 2500, dat kan je gerust een klinkende overwinning noemen. En een tactisch meesterwerkje. En wellicht vooral ook van Spaanse kant een tactische miskleun. Maar goed, de Staten-Generaal, het Nederlandse volk en Maurits zagen dat 4000 verdedigers relatief makkelijk stand hadden gehouden en dat dat dus ruim voldoende was om Oostende te verdedigen en om zelfs nog troepen over te hebben om uitvallen te doen. En daardoor rees de vraag, wat was nou precies het probleem van Francis Vere al die tijd? Waarvoor dacht hij in godsnaam 10.000 man nodig te hebben? 10.000 man die alleen maar onnodig de bevoorrading belasten en die je niet eens kwijt kan in Oostende. En nu blijkt dat hij het met die 4.000 dus makkelijk afkon. En dat hij al die tijd voor niets paniek had lopen zaaien. En erger nog, zijn kop had laten hangen toen het tegen zat. Vere's leiderschap had zijn beperkingen was gebleken. Tactisch was hij goed, tijdens het gevecht, altijd vooraan, troepen aan het inspireren. Maar als generaal is er meer nodig. Dan is grote fysieke moed niet genoeg. Er is ook morele moed voor nodig. In moeilijke tijden moet je er ook staan. Vere was toch een beetje een opportunist, die zodra het tegen zat, zomaar ineens de handdoek in de ring kon gooien. En strategisch dus niet goed kon inschatten wat precies de mogelijkheden waren. En dan was hij als klap op de vuurpijl ook nog eens in het diepste geheim gaan onderhandelen, zonder iemand dat op voorhand te laten weten. Wat bij zijn eigen officieren, bij de Staten-Generaal en bij Maurits, tot nogal wat verwarring leidde. En er was toch wel wat twijfel of hij misschien niet echt Oostende aan de Spanjaarden wou opgeven. Dat hij alleen zijn keutel introk omdat hij versterking kreeg. Goed, daar is geen uitsluitsel over, dat weten we niet precies. In elk geval had de list tot gezichtsverlies geleid voor de Republiek. En voor Vere zelf. En was zijn gedrag voor de grote aanval van 7 januari discutabel geweest. En het gedrag van zijn troepen ook. Zoals gezegd, de Engelsen waren steeds minder gedisciplineerd en hadden ongeregeldheden veroorzaakt en zelfs bijna een muiterij. Vanuit Nederland was het vertrouwen in de Engelsen en hun commandant gedaald. De Staten-Generaal koos voor een stok achter de deur. Ze stuurde er een zeer betrouwbare regimentscommandant heen, die zich ook bij Nieuwpoort had onderscheiden. Daniel de Hertijn, heer van Marquette, ging naar Oostende met 1100 man. En niet om Vere te vervangen als commandant, maar om hem in de gaten te houden. Vere had niets te vertellen over de troepen van Marquette en over de versterkingen die daarna kwamen ook niet. Alleen in een tactische situatie, een grote aanval, moesten ze hem gehoorzamen. En zo werd de invloed van Vere steeds verder ingeperkt. Er was een betrouwbare verdedigingsmacht als stok achter de deur. Mochten de Engelse troepen gaan muiten, of mocht Vere weer willen onderhandelen, kon hij direct uit zijn commando worden ontzet. En het fungeerde dus als een soort politiemacht om de Engelsen in de gaten te houden. Een motie van wantrouwen. Een behoorlijk signaal aan Vere, wat hem onmogelijk kan zijn ontgaan. En waarom zou je Vere dan niet gewoon meteen helemaal vervangen? Deze vertrouwensbreuk is voor beide partijen lastig te herstellen natuurlijk. Het had ook te maken dat Vere een beetje het nieuwe protégé van Oldenbarneveld was. En als hij hem hier had ontslagen, dan had hij zijn fout moeten toegeven dat hij hem ooit had aangesteld. Daarbij zat Vere daar ook om Engelse steun te waarborgen en zou Queen Elizabeth niet blij zijn met zijn ontslag. Toch maakte hij zijn positie verder en verder onmogelijk. Hij ging nu weer om enorme versterkingen lopen vragen, wilde 9000 man infanterie extra en 1500 ruiters. Hij moet geweten hebben dat dit ridicule eisen waren die onmogelijk ingewilligd konden worden. Ruim een maand na de komst van Marquette riepen de Staten-Generaal hem terug naar Den Haag om zich nader te verklaren en zich tegen de kritiek van onder andere Willem Lodewijk te verdedigen. Die had zo langzamerhand geen goed woord meer over voor de Engelsman. Hij zei, het is jammer dat een goede kolonel als Vere generaal wilde spelen. Vere stelde ten overstaan van de Staten-Generaal zijn idiote eisen iets bij, maar hield nog steeds vol dat hij 7000 man nodig had. Hij hield de eer aan zichzelf. Speelde dit als een verschil in inzicht. Ja, ik heb meer troepen nodig en jullie willen die niet geven. Ja, dan maken jullie het me onmogelijk om een taak nog langer uit te voeren. En daarom kies ik ervoor om het commando van Oostende over te dragen. Voor beide partijen beter dan een pijnlijk ontslag. Vere was aan vervanging toe, had gefaald als generaal. En mocht weer terug naar zijn oude functie, wat hij wel goed kon, onder Maurits, zijn troepen aansturen in het veld. Hij deed een verzoek om zijn Engelse regiment uit Oostende te mogen meenemen. Prima, graag zelfs. Zo sloegen de Staten-Generaal 2 vliegen in 1 klap. Blij dat ze van de onbetrouwbare Engelsen verlost waren. Het hele garnizoen werd vervangen. Kolonel Frederik van Dorp ging de troepen leiden. Marquette werd gouverneur. Het was functie elders voor Vere en zijn troepen. Hij werd weer ingedeeld. In het veldleger van Maurits dus. De Staten-Generaal kwamen met een roulatieprogramma om de troepen op zijn minst elk half jaar volledig te verversen. en begonnen al half januari met het sturen van versterking. Begin maart, toen de Engelse troepen van Veer vertrokken waren, bleven er ongeveer 2000 man over. En daar kwamen in delen nog eens 3700 man bij. Een grote influx van verse troepen dus. Er werd namelijk serieus rekening gehouden met de volgende grote Spaanse aanval. En daarom moest er ook keihard gewerkt worden aan de verdedigingswerken, die hersteld en uitgebreid moesten worden. Vooral de noordelijkste bij de zee. Die werden om de havenklap weggespoeld en aangetast door het zeewater. Voortgang was vaak tijdelijk. Ook dat was een doorlopend gevecht. Eind februari gingen de elementen helemaal in een groot offensief. Een grote storm verwoestte een groot deel van de noordelijke stellingen, spoelde de oostelijke en de westelijke zeedijk weg en holde de fundamenten van de ravelijnen uit. Even leek het erop alsof de hele stad weggespoeld zou worden. Maar de storm ging net op tijd liggen. De water- en stormschade waren groot. Een uitgelezen kans voor Albrecht om in de aanval te gaan. En of hij die aanval ook gaat uitvoeren, horen we de volgende keer. Of zou hij zijn bekomst een beetje hebben van dit type stormaanval op vaste posities? Misschien dat zelfs hij kon leren van deze mislukte aanval. Er was aan onze kant een mooi en groot succes behaald in het begin van 1602. Een ongekend staaltje intense combat action zoals we die zelden zien. Deze schaal, dit is niet een skirmish, een schermutseling, een kleine confrontatie. Dit is oorlog op grote schaal. Het beleg ging door en de volgende keer gaan we dus verder en bespreken we de rest van 1602. En gaan we verder met deze vroegmoderne vernietigingsoorlog. Met het beleg, de oorlog van Oostende.